Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Kein Gelul. Dat verwacht je ten slotte van de nummer 10, zei Wim Rijsbergen na de wedstrijd tegen Drita in het AD. Het laatste fluitsignaal had in Kosovo nog amper geklonken of de kritieken barsten weer los. Ook van oudspeler Rijsbergen, die het, zoals zoveel, gemunt had op Erkan Kutsu. De middenvelder switchte onlangs van rugnummer 23 naar 10. Zoals sommigen van jullie misschien wel weten, hoeft dat voortdurende geswitch van rugnummers voor mij niet zo. Kies een mooi nummer, maak het je eigen en blijf uniek. Ik vrees dat ik een roepende in de woestijn ben. Sommige nummers hebben door de geschiedenis heen nu eenmaal extra waarde gekregen. 10 misschien nog wel het meest van allemaal. Het nummer staat niet alleen symbool voor een positie, nee, het schept ook meteen bepaalde verwachtingen. Zo ook bij oud-verdediger Rijsbergen. Die verwacht bij de cijfers 1 en 0 blijkbaar een spelverdeler die goals maakt, met steekpaasjes strooit en de ene na de andere dribbel eruit gooit. Dat in het recente verleden jongens als Guidetti, Lurling en Viena ook allemaal met hetzelfde nummer speelden en hun rollen totaal niet te vergelijken waren, laten we gemakshalve maar even buiten beschouwing. Want hé, de nummer 10 moet per definitie de allesbepalende speel van het elftal zijn. Wat vele zogenaamde kenners allemaal blijken te vergeten is dat Kutsu helemaal niet op de zogenaamde teampositie staat. Daar staat immers Guus Til, met rugnummer 26. Lekker veilig. Hoewel de huurling van Spartak Moskou nog amper iets noemenswaardigs heeft laten zien in een Feyenoord shirt, was Kutsu volgens velen de grootste schuldige van het povere veldspel. En dat was niet voor het eerst. Misschien staat het wel symbool voor hoe wij, emotionele voetbalsupporters, reageren. Speelt Kutsu een reeks goede wedstrijden, dan moet Arsenal minstens 45 miljoen meebrengen, is hij het levende bewijs van hoe geweldig de jeugdopleiding is en maakt het ons somber dat hij niet voor Nederland wilde uitkomen. Maar oh wee, speelt hij eens een slecht potje, oei, dan moeten we al blij zijn met 2 miljoen, dan schort er van alles aan op Varkenoord en is het maar een kutturk. Begrijp me niet verkeerd, kritisch zijn mag, of nee, moet. Zoals de hoofdrolspeler gelukkig meteen na de wedstrijd ook aangaf dat het van zijn kant beter zal moeten. Maar laten we het wel in het juiste perspectief plaatsen. Kutsu is pas 20, speelt in een nieuwe rol, in een nieuw systeem en stroomde daarbij ook nog eens later in dan de rest, zodat hij minder heeft kunnen wennen dan enkele andere spelers. Kutsu zal desondanks beter moeten spelen. Dat weet hij zelf als geen ander. Onthoud echter wel, hij is een creatieve speler en die verspelen simpelweg wel eens een bal. Daartegenover staat dat ze met hun ingeving de wedstrijd ook kunnen beslissen. Als Bannes net iets scherper was geweest voor de goal, had hij zijn eerste assist van het seizoen al gehad. Ik roep dus op, geen paniek. Kutsu heeft gewoon wat tijd nodig. Net zoals de hele ploeg eigenlijk nog wat tijd nodig heeft. Laten we dat Arne Slot gewoon gunnen. Hij weet wat hij moet doen en is in staat om van Kutsu een sensatie te maken. Zelfs met rug nummer 10. Dat was de aftrap van een gloedje nieuwe Kein Gelul. En die ga ik niet alleen maken. Nee, ik heb hier twee hele bijzondere mensen aan tafel zitten. Allereerst, Misha, jouw echte ontmaagding. Vorige week hebben we een beetje aan jou kunnen wennen.
Ik voel alles tintelen. Als een meisje lig ik op bed, helemaal gelukkig.
Nou ja, goed dat je er bent. En ja, omdat we wat personele problemen hadden. Rob is op vakantie, Wes is op vakantie, Freek is hard bezig met zijn afstuderen. Robin is aan het werk. Ja, zat ik een beetje met de handen in het haar. En toen heb ik een oude bekende van stal gehaald. Verloren zoon, Marijn, daar ben je weer voor een keertje.
Ja, daar ben ik even een keertje, ja.
Ja, nou super dat je mee wilde helpen.
Ja, ik help jullie graag uit de brand.
Dat vind ik heel fijn. Ja jongens, het was een weekje met twee wedstrijden. Waarbij de laatste, die zullen we als laatste gaan bespreken. Want ja. De belangrijkste wedstrijd deze week was die van afgelopen donderdag tegen Drita. We verwachten er volgens mij heel veel van.
Ja, daar heb je er veel van verwacht. Ja, goed, in de podcast, als je het over uitslagen hebt, dan viel het natuurlijk een hoop van te verwachten. Maar ja, ik ging nou niet klaarzitten voor een wedstrijd waarvan ik dacht, nou, dit wordt even een sensatie en
niet?
Ik ga een geweldig spel zien. Nee.
Ik had eigenlijk ook niet verwacht dat we Drita helemaal van de mat af zouden spelen.
Nee, dat klonk er vorige week ook wel uit, ja.
Ja, nee, maar...
Dat je er toch een beetje nog bang voor was.
Nee, ik ben niet bang, maar ik ken Feyenoord.
Huiverig, ja.
Ja, kijk, weet je wat het is? Ja,
maar dat was altijd het Feyenoord onder andere trainer nee, van de oude stempel.
Nee,
ik geloof niet dat bij Feyenoord hoort, dat we nee, dan blijkbaar dat moeite
is,
hebben.
Nee, dat hoort wel bij Feyenoord. En ik denk dat iedereen dat maar ook gewoon moet accepteren, dat dat ook gewoon een beetje zo is. Het geeft niet... Uiteindelijk is het ook gewoon een nieuw seizoen en we zijn vroeg begonnen en ja, zo'n wedstrijdje tegen Drita, ja, wij zien dat gewoon als een oefenwedstrijd.
Maar je weet dat het een lastige wedstrijd wordt. Ja. Tenminste niet als in, het hoeft natuurlijk geen lastige wedstrijd te worden, maar je weet dat het geen leuke wedstrijd wordt. Je weet hoe zij eraan gaan beginnen, je weet dat je helemaal in Kosovo speelt, je weet gewoon dat het... Hoe dan ook, niet leuk wordt. Ik had geen aantrekkelijke wedstrijd verwacht. Ik had wel veel beter Feyenoord verwacht.
Het is een beetje zoals een bekerwedstrijd tegen amateurs.
Nou ja, zo'n ambiance hing er ook een beetje, weet je wel, in zo'n zijde met alleen maar Kosovanen. Zeg dat goed, Kosovanen?
Kosovaren.
Kosovaren. Ja. Die de wedstrijd van hun leven hadden.
Ja, maar dat is het. Zij hebben het gevierd alsof ze net de wereldbeker hebben gewonnen.
Nou, maar dan moet je toch ergens ook gewoon trots op zijn dat voor hun een beetje de statuur is van Feyenoord. Oh, grote club komt naar ons. Nee, in feite zijn wij dat ook.
Tuurlijk, het is allemaal hartstikke leuk. Alleen
story.
Feyenoord, kijk, ik, twee dagen daarvoor speelde PSV. En die zitten natuurlijk net zo vroeg in het seizoen als wij.
Ja, maar PSV is wel ook al een jaar verder met Schmid.
Maar dat vind ik, en dat viel ik een beetje in mijn aftrap. Ik schrok een beetje van alle kritieken op met name Twitter na de wedstrijd. Mensen die nu al afstand namen van dit Feyenoord en zeiden van dit gaat een lang seizoen worden. Kan ik mijn seizoen
op basis van wat?
Nee, op basis van die 90 minuten in Kosovo.
Oké, dus we spelen één wedstrijd 90 minuten en we kunnen er al heel seizoen geen kut meer van.
Hey, ik zie alleen maar wat een aantal mensen op Twitter reageren. En daar schrok ik een beetje van. Dan dacht ik van ja, dit is nogmaals wat ik zei. Het is een beetje alsof die amateurploeg met z'n massalen voor die goal. Want ik geloof dat het 78% balbezit was. Elke bal die ze hadden schoten ze over de middenlijn en hoopten ze dat er iemand toevallig tegenaan zou lopen.
Ja, dat sloeg helemaal nergens op. Maar Feyenoord heeft natuurlijk bizar weinig gecreëerd. Want
nou, dat viel wel mee, want ik zat toevallig
dat
vandaag...
Viel niet mee.
Nou ja. Je verwacht er meer van, maar uiteindelijk die bal op de paal van Antonucci, die bal die
geen kans hier creëerde, dus een schot uit de tweede lijn in absoluut dying seconds, dus een wanhoopspoging. Nou, de enige echte twee kansen die gecreëerd zijn, zijn die van Til en die van Bannis. Nou, in een hele wedstrijd tegen een ploegje uit Kosovo.
Tuurlijk,
dus waar ik me het meest aan heb gestoord is dat iedereen zegt en schrijft dat Feyenoord een spits nodig heeft. Dat is natuurlijk de allergrootste onzin die er is. Als je gewoon je spits geen enkele kans biedt, gewoon helemaal niets.
Bannis had hem wel op zijn voet.
Ja, Bannis heeft één kans gekregen van Kukcu. Heel goed in je aftrap dat je dat benoemt. Kukcu speelt natuurlijk een draak van de wedstrijd, daar niet van.
Ik vond hem eerste helft echt goed. De tweede helft vond ik hem niet goed. Maar
ik vond sowieso de eerste 20 minuten best wel oké. Okay. Ja. Voor zo'n eerste wedstrijd en de intenties van Slot, vond ik het nog niet eens zo heel onaardig. Maar Freek zei dat mooi in onze groepsapp, van ja, weet je, hoe langer het duurt voordat wij die doelpunt daar gaan maken, hoe lastiger het voor Feyenoord wordt.
Ja. En daar binnenin dan nog, hoe langer het duurt voordat je de bal van A naar B speelt, hoe makkelijker het voor hun wordt om zich goed te groeperen. Want het baltempo lag laag.
Weet je wat mij opviel?
Man.
Is dat of Leroy Fer binnenkort een operatie aan zijn rechteroog moet ondergaan? Of dat Pedersen iets heeft uitgehaald wat de groep niet zo goed pikt? Maar Pedersen die ging elke keer aan die rechterkant. Elke keer. Hij kreeg geen bal van zijn medespelers. Met name Fer, elke keer kon hij hem inspelen.
Maar hij zag hem wel. Hij, heel
ja,
vaak...
Dus dan heeft hij toch een blind rechteroog, denk ik. Dat is wel zorgwekkend.
Ja, Pedersen heeft... krijgt ook wat kritiek, hè?
Ja.
Pedersen is wel degene waar je het best al aan kan zien wat Slot wil. Die geeft de hele tijd Wijndal voorzetjes. Dus hij komt er overheen.
Nou, en niet alleen, want hij geeft ook wel eens voorzetjes die eindigen van Kosovo in Servië.
En ik denk dat ook wel de grootste reden is waarom hij best wel vaak nog wordt overgeslagen door die gasten. Want zo werkt dat in een voetbalteam.
Ja, maar sowieso, de automatisme met Malasia zit er al helemaal in. Zelfs de automatisme met Malasia en Sinisterra samen. Dus dat gaat natuurlijk op de automatische piloot allemaal veel makkelijker. Dus het is logisch dat ze via links zullen opbouwen. Maar ik vond het eigenlijk wel geinig om te zien, want je moet ook gewoon naar momenten kijken die goed zijn. He, dat momentje van Kukcu dat die Bannis voor de goal zet. Dat is natuurlijk echt een hele goede actie.
Ja, maar goede aanval daarvoor ook.
Ja, zeker.
Dat was een hele aanval. Was goed, via links.
Ja.
Maar die voorzet van die teruggetrokken voorzet van Pedersen op nou, hij was op Sinisterra, maar Til die schoot hem naast. En tegen Pauwk had hij ook zo'n voorzet met een kans op Sinisterra die hij had moeten maken. Dus die ga je denk ik wel veel zien, die voorzetjes. En die wordt lekker afgericht. Dus ik denk dat Pedersen die gaat er wel in groeien.
Ik denk dat hij ook nog best wel wat rendement uit zijn voorzetten gaat halen. Dat het nu misschien nog niet zo mooi oogt als...
Hij komt er. Juist. En bijvoorbeeld ook tegen die wedstrijd tegen Pauwk, die kopkans. Ja, eigenlijk moeten die ook voorgeven. Of op goal.
Over passes van Kukcu gesproken.
Nee, maar kijk, ik snap...
Die,
ik snap
die kopkans van hem was echt een hele mooie bal van Kukcu, hè?
Ik snap de kritiek op Kukcu best wel. Want die corners bijvoorbeeld waren echt tenenkrommel. Die kwamen allemaal op dezelfde plek. Namelijk allemaal op het voorhoofd van die eerste verdediger bij de eerste paal. Ja. Toen dacht ik van ja, als je de 10 mag nemen, dan mag ik te verwachten dat er iets beter en iets meer mee wordt gedaan.
Ja.
Maar het is wel een speler die nu ja, eigenlijk als een van de twee controleurs naast Toornstra staat, wat natuurlijk ook van oorsprong een aanvallende middenvelder is. Dat is daar vragen ze best wel veel van het systeem. Als je het AZ kijkt, en we moeten niet elke keer naar AZ kijken, Koopmeiners en Mietje waren echt de bepalende de rollen in dat elftal.
Mm-hmm.
Als zij een slechte wedstrijd hadden, had AZ het moeilijk. En als zij goed speelde AZ over het algemeen best prima.
Ja.
Dus Kutje moet gewoon wennen in die rol, moet beseffen dat hij niet zoveel ballen in kan leveren. Maar ja, hij heeft wel iets waardoor hij de wedstrijd kan openbreken. Want iedereen roept, ja, we moeten creativiteit. En dan denk ik, ja, die hebben we. Ja. Alleen dan moeten we niet gaan zeiken als hij dan 3 keer een boven speelt.
Nee, en kijk, wat volgens mij redeneert Slot heel erg in taken. En hele duidelijke afgebakende takenpakketten. Dus hij heeft dan op het middenveld heeft hij een loper, een passer en een onderschepper. En dan zou dan Toornstra de onderschepper moeten zijn. En Kukcu de passer, dat betekent dus eigenlijk dat alles bij hem begint. En dat is best wel een flink takenpakket voor een jongen van 20.
Ja.
Goed, aan de andere kant, dat is Koopmeiners ook al die jaren geweest. Dus als je goed bent...
Die bent op een gegeven moment al jarig. Die is toch niet altijd 20 gebleven?
Ja, nee, okay, even checken. Maar wel gewoon jong.
Ja,
okay. Het
grootste verschil met Koopmeiners is dat Kukcu daar nu pas echt voor het eerst... Ja, heeft hij onder advocaten ook wel eens gestaan?
Die stond ook al iets meer naar achter. Hij kreeg natuurlijk heel vrije rol onder advocaat.
Maar wat
heel erg vrijgelaten. En hij moet nu gewoon... Hij moet gewoon kijk, risico's moet hij gaan nemen.
Ja.
Dat moet hij gewoon ook durven. En dat moet hij met volle overtuiging doen. Dus het tempo moet omhoog. Dat is denk ik het belangrijkste.
Ja.
En als je dan ziet hoe hij zichzelf vrij dribbelt met dat schot dat hij geloof ik net overschoot tegen Pauwk.
Ja.
Als je ziet hoe die Banis voor de keeper zet tegen...
daar is hij gewoon echt heel sterk.
Ja, joh. En dat paasje op Pedersen, hij kan het wel. Hij moet het gewoon doen.
Maar is dit middenveld in balans? Met deze drie? Even vooruit gaan dat we deze drie... En dat hou ik ook even... Ik heb Antonucci dan afgelopen zondag zien spelen.
Ja.
Beviel me erg. Ja. Weliswaar stond hij als linksbuiten. Nou, Hartjes hebben we afgelopen zondag wederom een helft zien vlammen.
Dat deed het leuk weer, hè?
Ja, ik word daar wel heel enthousiast van. Is dit het middenveld?
Nou,
En Diemers is volgens mij afgeschreven.
Ja, nee, Diemers...
die was slecht,
nee. Die was echt gewoon...
Maar goed,
echt,
tot zover
echt,
over
echt
Diemers.
Echt heel kut.
Ja, het is... Oh man. Maar is dit deze drie? Want hij zweert bij Guus Til, Kukcu en Toornstra als zijn middenveld.
Til gaat altijd spelen. Daar kan je denk ik wel een beetje vanuit gaan. Die jongen is niet voor niets gehaald vanuit Spartak.
Ja, maar dan moet hij wel meer brengen, jongen.
Ja, maar ik denk dat Til niet gebruikt wordt zoals hij gebruikt moet worden.
Want?
Til is een loper. Til dat is een tien die zorgt ervoor dat op het moment dat hij diep gaat, dat er ruimte komt voor of een spits die in de bal kan komen.
Ja.
Om zo ruimte te maken door de verdediging uit balans te halen. Hè? Dus hè, als Banis...
Wat de mensen niet zien, de handen van Misha gaan hier over de tafel alsof die pionnen aan het schuiven is.
Dit is de jeugdtrainer in mij.
Ja, die, met Paul deden ze dat met polletjes en flesstopjes.
Dat is goed, hè?
Ja. Ja.
Maar zo werkt het wel, visualiseren. Ja, dat werkt beter voor die spelers.
Met de podcast is wel lastig om dat nu te
zien. Sorry mensen.
Okay, we geven hem even de ruimte, want anders werkt het helemaal niet, joh.
Ik heb ook al tegen Joopje gezegd, je moet echt iets met YouTube doen, man.
Ja, ik heb eigenlijk geen YouTube hoofd.
Maar in ieder geval, wat de bedoeling is Banis die komt. Dat maakt niet uit, Johan.
Maak je verhaal af.
Maar Banis die komt, die vraagt om de bal. Dus neemt hij automatisch een verdediger mee.
Ja.
En daarin moet de ruimte gemaakt worden, zodat buitenspelers naar binnen kunnen trekken. En in dit geval komt de Til eroverheen om die diepte achter die verdediging te zoeken. Ja. Want daar ligt dan ruimte.
Ja.
Maar elke keer als Til dat doet, dan heeft of Toornstra, Kukcu of Ver of Senesi de bal. En dan kijken ze wel en ze zien hem lopen, maar dan halen ze hem er liever eruit, terug. En dan gaan ze weer opnieuw proberen het op te hebben. Dus elke keer
wel
gaat die tempo.
Wel tegen zo'n club ook vooral.
Ja, moet je het juist proberen?
Moet je, en dat was eigenlijk mijn vraag. De eerste kritiek op Arne Slot is hier, jawel. Moet je tegen een club als Drita, waarvan je weet die gaan zich ingraven, moet je dan met een lopende team moet je dan gaan spelen? Zou het dan niet wijzer zijn om daar bijvoorbeeld een Antonucci neer te zetten, die meer creativiteit vanuit de passing heeft om daar een speler vrij te zetten? Want die ruimte is er namelijk niet, want zij staan met z'n allen tegen maar wat
hij,
16
wat, aan. Kijk, wat hij zegt ook wel heel vaak, als hij toen hij het over Jahan Baks had, hè, over een voorzet van een rechtspoot aan de rechterkant, want we hebben een spits die voorzet nodig heeft en we hebben een middenvelder die goed met voorzetten om kan gaan. Dus dat is wel gewoon hoe hij graag wil spelen en dat kan hij natuurlijk gewoon wel goed, deel. Alleen wat jij uitlegt, als je kijkt naar wedstrijden waarin Feyenoord dat meer van achteruit kon opbouwen en niet eerst tegen een muur oploopt en het dan doet. Die paasjes die Senesi in sommige oefenwedstrijden erachter heeft gelegd, die waren allemaal richting Toornstra. Toornstra die doet dat tot nu toe toch veel beter dan Til. Neem die dat doelpunt dat hij maakt tegen Werder Bremen.
Ja, vorige week.
Dat is natuurlijk een geweldige bal van Senesi.
Ook als je ziet waar Toornstra vandaan komt. Ja. Die komt vanaf de middenlijn sprint hij. En dat is in dat systeem wel, omdat Malasia meer naar binnen gaat. Ja. Wordt heel tactisch, jongens. Maar dan kan Senesi meer naar buiten. En die heeft die paas op zich wel om te geven. Dus
hij heeft het, zeker. Hij heeft het absoluut. En,
dus ik denk dat het ook wel een beetje... Ik snap wat jij zegt, Micha, maar ik denk dat het ook wel een beetje aan Til ligt.
Dat denk hij nog dat, niet, denk niet, dat ook niet wel een beetje aan Til ligt.
En als hij dan die bal heeft, doet hij er wel heel weinig mee. Die bal had hij er wel echt mee mogen schieten. Als hij man, als
hij moet hem gewoon laten gaan, joh. Wat is dat voor onzin? Bedoel, hij kan toch om zich heen kijken?
Ook is dat dus ook een beetje gretigheid. Ja, okay. En die jongen die wil graag scoren weer. Heeft 2 jaar lang het eigenlijk gewoon heel...
Nou, dat doet hij dan maar lekker in zijn eigen tijd.
Hij heeft wel een assist op zijn naam inmiddels, hè? Die bal op Waterburg.
Ja, wereldassist. Niet hoe het gebeurde. Nee, maar die jongen die kon ook gewoon van ver. Die heeft ook gewoon kut gehad in Duitsland.
Ik zo in Gesteel. Volgens mij is het een hele goede speler. Hij zal wel eventjes nog de tijd nodig hebben. Maar
dat hebben toch de meeste spelers die wij...
Ik vond het daarom wel lekker om Antonucci weliswaar nogmaals vanuit een andere rol. Ja. Maar die werd toch een beetje door Arnissen werd gezegd. Die zal nog tijd nodig hebben, want het loopwerk vindt hij nog wat pittig. Maar toen dacht ik, ik vond hem echt verfrissend spelen.
Ja, ik denk niet dat Arnissen daar zomaar iets over had kunnen zeggen. Want hoe vaak heeft hij Antonucci op Feyenoord niveau zien meetrainen?
Is ook zo. Hey, jij noemde zijn naam al, want afgelopen zondag hebben we dan ook de eerste 45 minuten gezien van de aankomende nieuwe publiekslieveling. En ik denk dat hij de aanvoerder gaat worden, Ali Reza Jahan Baks. Ik kijk naar jou, Marijn, want ik weet, toen hij al bij NEC speelde, weet ik dat jij al fan was en riep je al, die moet Feyenoord halen. Toen heb ik al gezegd, joh gast, laat hem eerst maar zijn niveautje hoger aantikken en dan pas mag hij komen. Nou, tadaa, daar is hij. Wat vond je ervan?
Ja, ik word er heel blij van. Ja. Ja, ik word er heel blij van. Ja, ik vind hem, hij is zo functioneel in alles wat hij doet. Ja. Ik hou daar echt toch wel heel erg van. Dat het allemaal niet zo gek hoeft te zijn. Hij is gewoon, ik vind het sowieso lekkere rechtspoot op rechts. Hij kan eigenlijk alles, als je kijkt naar statistieken toen hij nog bij AZ zat, scoren, assist geven, eigenlijk net als... Goed.
Iemand anders? Ja. Iemand anders die voorheen op rechts buiten?
Alleen dan eist hij niet alles op. Is het als onderdeel van een team. Volgens mij is het een hele veilig teamspeler. Goede dribbel, goede voorzet. Goed, ik ben altijd fan van hem geweest. Ja.
Zag je de blik van Ali Reza toen hij die wereldpaas van Diemers op hem kreeg?
Nee?
Diemers die gaf die bal zo hard.
Ja.
Echt, hij wou hem in de loop, maar hij schoot hem echt helemaal richting de cornervlag.
Ja.
En je zag die Ali Reza kijken. Godverdomme.
Waar ben ik nou weer beland?
Ja. Je zag... Ik bedoel, normaal waren de eerste 3 kwartier een hele lange tijd. Maar met 2 momenten zag je wel de klasse. Op een gegeven moment die actie dat die speler dolt.
Ja, en dat paasje op Milambo.
En Milambo die net ongelukkig is. En anders de eerste goal in Feyenoord shirt had gemaakt.
Ja.
Daar zie je wel van hoe fijn het is. En wat jij net al zei, Marijn. Van de spitsen die krijgen veel kritiek. Bannis en Bozenik, daar is veel gezeik en kritiek op. Maar ik denk echt op het moment dat Jahan Baks straks een beetje fit is. En op een gegeven moment straks wedstrijden kan gaan spelen. Dat het voetballen voor... Nou, of het Bozenik of Bannis wordt, dat zullen we dan wel zien. Dat het echt wel een stuk makkelijker wordt. Want ja, het scheelde maar een teenlengte. En Bozenik had inderdaad tegen die Grieken had hij zijn goaltje gepakt. Ik vond Bozenik trouwens ook best wel aardig invallen toen in Drita.
Nou, die had het baltempo hoog liggen. Hij probeerde alles in ieder geval 1 keer te kaatsen. Dus,
Vooralsnog is het steeds degene die invalt, die bevalt me beter dan degene die in de basis start. Dus dat is niet per se een goede start.
Nou, hopen dat Bozenik er dan nu staat. Want het lijkt me dat hij dan tot nu toe niet gespeeld heeft omdat hij later is aangesloten, et cetera. Toch niet omdat...
Voorbereiding
was. Ik denk ook dat Bannis best wel wat indruk heeft gemaakt op slot. Ja. En misschien wel kijken hoe doet hij het op zo'n niveau.
Hij zal hem toch niet echt beter vinden dan Bozenik. Slot zal Bannis toch niet echt beter vinden dan Bozenik.
Nee, de komende weken gaan we het zien. Ja. Ik bedoel, er wordt ook nog steeds gespeculeerd over een eventuele spits die erbij gaat komen.
Ik heb hem gezien.
Oh.
De nieuwe spits van Feyenoord.
En hij heet?
Hij heet, wacht, ik ga het er even bij pakken, want hij heeft een beetje een lastige naam.
Ja, er komt nu een lijst uit zijn telefoon.
Heet Smile Preveljak.
Smile Preveljak.
Smile Preveljak. Ze spits van Eupen, Cas Eupen. Ik was gisteren bij Club Brugge tegen Cas Eupen. En hij heeft niet eens per se een hele goede wedstrijd gespeeld, maar hij was...
Ja, je hebt gewoon willekeurig de spits van een ploeg waarvoor...
Nee,
hij of Bas Dost. Nee, Bas Dost is al te vaak aan Feyenoord gelinkt om die andere pakken.
Hij beviel me wel. Hij was lekker balvast en handig en behendig. Ja. Hij heeft ook al veel gescoord.
Ik zag vandaag een plaatje. En toen dacht ik, het zal toch niet? Want er was ook op een gegeven moment een gerucht.
Divo Origi?
Die hebben we vorige week gehad. Oh. Nee, er was een gerucht dat NEC naast Vincent Janssen had gegrepen. Toen dacht ik, wow, die voel ik. Maar goed, er zit natuurlijk wel geld met die Boekhorn. Maar de drie duurste verkopen van AZ alle tijden zijn op 1 Vincent Janssen, op 2
Jan Max
en op 3 Guus Til. Dus het zou wel mooi zijn. In één zomer. Alleen, als die weg zou mogen in Mexico, zou dat natuurlijk wel fantastisch. Want die speelt daar gewoon wekelijks.
Ja, hij speelt daar wel wekelijks. Maar wat is het niveau van de competitie van Mexico?
Ik denk dat het niet zo hoog is.
Want er gaan altijd best wel veel Franse spelers naar Mexico.
En die Gignac speelt daar toch?
Gignac speelt daar. Tauvin gaat erheen.
Ja, maar goed. Weet je, nogmaals. Is
Tauvin daar zo?
Ja, die is er nu heen gegaan. Ja.
Oké. Okay.
Ja,
dit is niet de Franse voetbalpodcast. Die maken ze ergens anders maar.
Het is verbijstering, Johan. Dit had ik niet verwacht.
Ik wil nog één naam noemen, want ik heb daar wel van zitten genieten. Een man die volgens mij niet het volledige vertrouwen krijgt van Slot, maar waar ik wel heel veel geloof in heb. Ramon Hendricks, die vond ik, dat nogmaals een helftje, vond ik echt heel lekker spelen als linksback. Ik vind hem nog steeds een centrale verdediger.
Ik had hem ook wel verwacht, meer centraal dan linksback.
Want dat is, als je, het is wel armoedig en we gaan het straks over Trauner wel hebben. Maar, want als je dan die tweede helft ziet tegen PAOK, speel je met Skogen, wat een centrale verdediger is, rechtsback. Bouchatouille, wat een controleur is, speelt verdediger. Ja. Burger, wat eigenlijk een aanvallende middenvelder is, speelt als linker verdediger. En Hendricks, wat een linker centrale verdediger is, speelt linksback.
Ja, maar dat vraag ik me af. Kijk, hij zit er wel echt een beetje tussenin, Hendricks.
En inmiddels heeft hij zoveel ervaring, ook bij NAC heeft hij opgedaan als linksback. Dus Hendricks geeft hem voor de van twijfel.
In de playoffs tegen Emmen was hij ook heel goed.
Ja, daar was je ook bij. Ja. Heb je daar nog een spits gezien? Want ja, je bent elke spits die je de afgelopen...
Lex Immers, die is ook... die kan je ook... die kan je zo ophalen. Ja, Michael Moss is ook ooit gestopt in voetballen. Toen,
Marijn is bij deze ontslagen als scout. Ja, jongens, het moment waarvan we al een tijd wisten dat het aanzetting ging komen. Namelijk dat onze spits van de afgelopen 5 jaar, dat die zou gaan verkassen naar het buitenland, is nu daar. We hebben er dus een nieuwe baken bij. Dus alvorens we het gaan hebben over Jurgensen, dacht ik, mooie tijd om de bakens erbij te bakken.
Bakens in de vette.
Ik heb weer een mooie top 3 deze week. Want ja, de competities worden langzaam weer hervat. Jij bent al bij België wezen kijken. Ja. Daar was ook genoeg te doen. Maar
ik zat helemaal klaar om live te aanschouwen hoe Ruud Vormer in de baken zou komen. Maar dat werd hem niet.
Die zit er inderdaad niet in. Hey, weet je, op 3 heb namelijk staan. Ik heb Fedor Smolov. Daar is hij weer. Toch een beetje mijn favorietje. Toch langzaam een regular aan het worden in de baken. Omdat hij toch altijd weer wat leuks doet. Hij had vorige week nog kansloos de Supercup verloren. 3-0 tegen Zenit Sint-Petersburg. Nu begon de competitie daar. Eerste competitiewedstrijd. Ze moesten spelen tegen Arsenal Tula. Wie kent ze niet? Ja, ik ken ik wel. De Moscovieten kwamen weliswaar achter, maar na een late rode kaart van de thuisploeg kwam Lokomotief op stoom. Ja, die heb ik over nagedacht. Want in het laatste kwartier werd het niet 1-1, werd het 1-2, maar werd het 1-3. En de laatste goal was van Fedor Smolov. Gewoon een prima spitse goal. Niet heel denderend, niet spannend. Leuk, maar eerste overwinning voor Lokomotief Moskou.
Toch jammer dat nooit wat is geworden, hè, bij Feyenoord, die Smolov.
Halfjaartje was hij toch?
Is heel kort geweest.
Die heeft ook niet 1 keer gescoord, toch?
Volgens mij 1 keer. Maar ik heb dat niet zo heel scherp, maar kom ik ooit nog een keer op terug.
Oké, voor de volgende bakens. Dus het staat er ongetwijfeld weer in.
Ja, als hij de volgende week in staat, komt het zeker terug. Wie er op nummer 2 staat, die stond er vorige week ook in.
Elvis Manu.
Ja, jij hebt inderdaad opgelet. Want die had vorige week natuurlijk de Supercup gewonnen in Bulgarije. Toen was zijn inbreng minimaal met 5 minuutjes invalbeurt. Nu dacht de trainer, ik zet hem vanaf de minuut 1 erin. En dat was geen onverstandige keuze. Ze moesten spelen tegen Lokomotief Plovdiv. Weer een Lokomotief. Ja, in dat Oost-Europa is alleen maar Lokomotief.
Waren die niet op stoom?
Die waren wat minder op stoom. Want Manu had al een paar kansjes verprutst de eerste helft. Maar vlak voor de rust maakt hij uiteindelijk een spitse goal. Gewoon, hij hoeft hem zijn teen tegen een bal aan te leggen. Eigenlijk zoals Til dat had moeten doen. Nou, Manu deed het wel goed. Maakte daarmee de 1-0. Het werd uiteindelijk 1-3. Wat mooi was, ik heb die samenvatting zitten kijken. Die coach van die tegenpartij, de voorzitter van de Plovdiv, die heeft dan nog gewoon het tenue van Plovdiv aan.
Van Plofkip.
Ja, van Plofkip. en die zit dan op die tribunes, die gaat los als een of andere hooligan bij het op een gegeven moment die ene goal die ze dan maken. Ik denk dat wel mooi, zo'n voorzitter die helemaal losgaat. Maar goed, hey, en wie op de op 1 staat, dat hebben jullie waarschijnlijk wel voorbij zien komen. Ik vind het helemaal niet leuk dat Ever12 tegenwoordig ook mijn bakens gaat in zitten pikken. Want dan is de verrassing wel een beetje weg. Want ik zie ineens een artikel over Tony Villena.
Hij stond ook in het AD.
Ja, wat is dit nou? Ja. Ze pikken allemaal mijn rubriek. Nou goed, maar nogmaals, het was...
Dat moet je zien als een compliment, Johan.
Is het ook, ja, tuurlijk. Nee, maar Tony Villena moest ook de eerste competitiewedstrijd spelen met zijn Krasnodar. Op zich bijzonder, want vorig jaar had hij nog laten opmerken dat hij eigenlijk wel van plan was om de Russische competitie te verlaten. Is niet helemaal gebeurd. En ik denk dat als straf dat hij nu moest beginnen als linksback, dat zal hij niet helemaal gewild hebben. Maar hij deed dat ijzersterk.
In een systeem met 4 verdedigers?
Gewoon met 4 verdedigers. Okay. Zonder onze andere oud-Feyenoorder die nu bij Krasnodar speelt. Ik kijk jullie aan, weten jullie die?
Nee.
Ja, de huurling van vorig jaar.
Oh, Spajic.
Spajic, 90 minuten lang op de bank. Dus die speelde niet in het elftal. Maar goed, als linksback was die belangrijk. Hij kwam de hele tijd op. En hij maakte uiteindelijk, kreeg hij een bal voor zijn rechtervoet. Wat natuurlijk niet zijn goede voet is. Die haalde die uit randje 16. Ging via de rug van de tegenstander zo in het goal. En toen dacht hij, hey, dat is leuk, dat scoren. Dat gaan we nog eens een keer proberen. Dus iets later in de wedstrijd kreeg hij de bal voor zijn linkervoet. Ook weer net buiten de 16. Die schoot hij wel keihard in. Uiteindelijk wonnen ze met 3-0. Hij was de man van de wedstrijd en hij is nu gedeeld topscorer in Rusland. Hey. Kijk, Tony Villena als linksback. Wie had dat
lekker
verwacht?
Tonna, ja,
dat
lekker.
Ja. Dat is mooi.
Ja, nou ja, en wie er dus binnenkort ook in mijn lijstje staat, of die dan ook daadwerkelijk elke week de bakens gaat halen, is natuurlijk de vraag, is wel Nicola Jurgensen. Want die is nu definitief vertrokken, transfervrij naar Kasımpaşa, de nummer 14 van de Turkse competitie van vorig jaar, uit Istanbul. Ik denk dat het laatste niet heel onbelangrijk is voor zijn wederhelft, want ik had het toch niet voorgesteld dat hij bij Urol ging spelen of zo.
Nou, die gaat het denk ik rustig krijgen, zijn wederhelft daar in Istanbul.
Want?
Nou, het lijkt me dat ze door alle mannen daar in de stad volledig met rust wordt gelaten. Als
ze
daar
op die manier. Nee, zeker blonde vrouwen, die hebben het heel rustig.
Dus ik heb nou een medelijden met haar.
Ja, nee, maar ik denk dat zij hier wel mee ingestemd heeft. Maar ja, wat vinden we ervan, jongens?
Ja.
Ja, voor nu, gewoon puur sec nieuws, ben je natuurlijk blij dat hij weg is.
Ja.
Het is tragisch gelopen, hè, dan met Jurgensen.
Ja, dat zei hij ook zelf in het afscheidsinterview, hè?
Ik vind het wel jammer.
Ja.
Ik had wel verwacht dat hij, zeker na dat eerste jaar onder Feyenoord, in het kampioensjaar, dat we echt wel weer een nieuwe clubicoon zouden hebben. Maar dat is helaas anders gelopen.
Hij was echt goed dat eerste jaar, hè?
Ja. Nou ja, zeker. En ook gewoon belangrijk met zijn doelpunten die hij nu altijd miste, die schoot hij er toen wel in.
Ja.
En dat is toch wel... Ja, het heeft niet geholpen. Het heeft allemaal niet meegezeten met hem.
En ik denk dat het wel deels te maken heeft, of nou deels voor een groot deel te maken heeft met de blessures. Want ik heb het lijstje er voor de grappers bij. Noem willekeurig een lichaamsdeel op en dan kijk ik of die op mijn lijstje staat van blessures van Jurgensen.
Elleboog.
Die dan niet. Ja, godverdikkie. Dan gaat het hele spelletje valt en in soep komt hij met een elleboog. Wat doe je met een elleboog met voetbal?
Ik heb zijn nek gesloten.
Ik echt knie, voet, enkel, teen, lies, oog, hamstring, heup, pols. Nou ja, dat is ongeveer elk...
Het slaat helemaal nergens op.
In een periode van 5 jaar is dat best veel. En dat heeft hem volgens mij weerhouden om uiteindelijk die volgende stap te maken. Dus ook, ja, hij zal voor altijd volgens mij herinnerd worden aan Newcastle. En die
nee, dat
die
stond ook wel gelijk in de krant, hè, Newcastle. Dat is, een paar jaar geleden was Newcastle United was er klaar voor om een transferrecord te breken. Ja. En die gast die gaat nu naar Kasımpaşa.
Dry of goals of zo stond hij toch? Ja.
Maar hoe gaan wij hem herinneren? Dat hopen we niet alleen aan Newcastle.
Het zal nu nog wel even duren.
Een beetje 50-50. Aan de ene kant hebben we allemaal de Jurgensen van 2017 in ons hoofd. En aan de andere kant hebben we de Jurgensen van de afgelopen 4 seizoenen. Die alleen maar aan het kwakkelen is en dan... weer scoort, dan weer geblesseerd is, dan weer met een gezicht die op onweer staat het veld binnenloopt. Het was gewoon aflopende zaak. Dus ik weet niet, ik bedank hem voor het jaar dat we kampioen zijn geworden. Maar daarnaast heeft hij in mijn beleving niet zo heel veel meer gebracht voor Feyenoord, wat hij heel graag wou.
Wat je eens?
Ik koester Vitesse uit.
Ja.
Nou, ja.
In het kampioensjaar.
Ja.
Ja. Dat is een wedstrijd waar wij samen zijn heen geweest, Marijn.
Ja.
Ja, leg even uit, waarom koester je die?
Nou, het maakte die twee fantastische goals al heel snel. Dat is natuurlijk sowieso een magische wedstrijd met meer Feyenoord supporters in het stadion dan Vitesse. Ja. Eigenlijk ben je daar kampioen geworden, gevoelsmatig.
Dat is eigenlijk de kampioenswedstrijd.
Ja.
Het kleine feestje achteraf, want toen was Ajax PSV was in dezelfde middag ook. En bij de Kuip werd een klein feestje toegevierd.
Ja, wij zaten daar zo, wij stonden daar zo bij de bus. Die kwam aan, want we waren wel dan nog naar het stadion eerst gereden. Het was geen buscombi. Nee, we zijn met de auto teruggegaan. In de auto zaten we naar Ajax PSV te luisteren. En toen stonden we daar bij die bus. En die bus die werd dus opgehouden. En eigenlijk stonden we dus allemaal, terwijl die bus met Feyenoordspelers daar tussenin stond, waren we, ik denk inclusief de spelers van Feyenoord zelf, de laatste paar minuten van Ajax PSV aan het volgen. En toen dus bleek dat Ajax verloren had, toen was het één groot feest. En dat was zo uniek, joh. Dat was zo uniek. Ja, maar dat was echt zijn wedstrijd. Ik denk dat dat zijn beste wedstrijd in Feyenoorddienst was. Nou, hij heeft tegen PSV een paar keer heel goed gespeeld. Ja. Die wedstrijd link ik echt aan, aan hem.
En Manchester United heeft hij ook goed gespeeld toen. Die voorzet op Firmino.
Nou ja, sowieso, ik zat vandaag statistieken te bekijken. Nou, daar kom ik straks wel op terug. Maar ik zag bijvoorbeeld in die Champions League, van die zes posities, was hij de eerste twee geblesseerd. Maar in die andere wedstrijd maakte hij er twee. En tegen Napoli en tegen Shakhtar maakte hij twee goede kopgoals. Ja. Het voelt echt als een eeuwigheid geleden dat we die Jurgensen hebben gezien. Die elke keer op het juiste moment stond, ook inderdaad als spits. Toevallig vind ik wel interessant. Ik zie heel veel discussies nu. Het gaat over die Kitolano, over die middenvelder uit Noorwegen die Feyenoord zou willen hebben. Ja. Zie ik heel veel mensen, het is geen spits. Of sorry, is geen controleur. En dan denk ik, Jurgensen toen die kwam was ook geen spits.
Dat was een buitenspeler, toch?
Nou, hij was een aanvallende middenvelder. Of twee spitsen.
Hij was eigenlijk een Thomasson.
Oké.
Maar je ziet soms van dat spelers ook in een rol kunnen groeien. Dus ik vind altijd heel blind dat mensen zeggen, hij is dat niet, omdat hij toevallig bij zijn huidige club dat niet speelt. Ja. Maar goed, dat is een andere discussie over die Kitolano. Maar ik heb hier zijn cijfers. Ik ga het niet meer aan Misha vragen, want die gaat het wel waarschijnlijk weer helemaal verkeerd.
Hij heeft in ieder geval meer dan 50 gemaakt.
Verkeerd. 151 wedstrijden. 58 goals. Ja. 23 assists. Ja. En wat ik wel extra bijzonder daarvan vind, is dat er maar één penalty bij was. Ja. Want dat is bij spitsen zijn toch vaak...
En dat was toen tegen Vitesse.
Nee. Dus hij heeft meer penalties gemist dan benut.
Hij heeft er één gemist en één gescoord, als het klopt op transfermarkt. Maar wanneer maakte hij die pingel?
Oh, was dat tegen... Was dit seizoen nog, toch?
Nee. Dit seizoen? Nee, je bedoelt vorig seizoen? Nee, ook niet. Nee, AZ, toen hij die hattrick maakte. Toen was Dirk Kuyt in de laatste kwartier gewisseld. En toen heeft hij in de laatste kwartier heeft hij er nog twee gemaakt. Waarvan één van de stippen. Later maakte hij zijn hattrick.
Ik ben in de war met dat schot op de paal toen hij geblesseerd raakte tegen RKC. Daar zat ik even mee in mijn hoofd. Die schoot hij op de paal en toen scoorde hij uiteindelijk nog.
Dat heb ik niet in mijn lijst.
Dat was geen penalty.
Nee, maar dat penalty scenario had ik in mijn hoofd.
Dus, maar ik was wel niet... Als je bijvoorbeeld ook weer naar zijn cijfers kijkt. Als je naar de grote spitsen van de laatste jaren. Ja. Zeg maar van de afgelopen... deze eeuw. Heb ik de grote... het zijn er zeven, vind ik. Ik heb Guidetti er even bij niet bijgehouden.
Niet?
Nee, maar één jaartje. Dat vind ik relatief weinig. Maar dan heb ik het over Kroes, Van Hooijdonk, Kuyt, Makaay, Pelle en Van Persie. En Jurgensen, dat zijn zeg maar de zeven spitsen die eigenlijk die hele periode hebben gespeeld.
Maar Van Persie heeft niet zo gek veel meer gespeeld dan Guidetti, toch?
Van Persie heeft wel meer gespeeld. Hij heeft natuurlijk ook die eerste periode. Dus telt natuurlijk ook maar mee. Maar als je dan ziet, alleen Kuyt heeft meer wedstrijden gespeeld. Alleen qua goals heeft Kuyt en ook Pierre van Hooijdonk heeft meer gemaakt. Alleen Kuyt had meer assists. Dus als je het hebt over statistieken, hoort hij wel bij de betere van die spitsen. Maar als je gevoelsmatig dat lijstje opnoemt, waar staat hij dan?
Ja, onderaan wel.
Ja? Onder Makaay? Want dat
vind ik... Makaay. Ik vond Makaay echt een gouden Feyenoord-spits.
Oké. Ik vind dat een daarmee te... Weet je,
dit is lastig.
Ik vind prijzen ook zo belangrijk.
Natuurlijk. Hij was niet de belangrijkste speler voor Feyenoord in het kampioensjaar. Hij was natuurlijk wel de topscorer, dus ik wil hem ook niet tekort doen. Maar ik vond...
Was hij dat...
Elia vond ik denk ik wel de belangrijkste speler. Toornstra.
Kuyt ook, hoor. Kuyt is ook echt belangrijk geweest dat seizoen.
En Jurgensen, hij hoort wel bij de beste vijf, maar...
Waarom ik toch een pleidooi wil houden van dat ik Jurgensen hoger op de lijstjes vindt horen, want dat kampioensjaar 2016-2017, in die zomer hebben we maar drie spelers gehaald.
Ja.
Een rechtsbuiten die we niet meer gaan noemen. Een keeper noodgedwongen omdat Vermeer en Haan alle twee geblesseerd waren.
Ja, daar heb je helemaal gelijk in.
En we hebben een spits gehaald. Dat was de enige soort van nieuwe impuls, rechtstreeks voor de basis.
Rechtsbuiten, die heeft de hele eerste seizoen zelf ook
precies,
niet gespeeld.
Precies, want
toen
stond
Kuita, dus die had überhaupt gewoon een hele kleine inbreng.
Dus als je het hebt over soort van het verschil met dat jaar ervoor, waar je geloof ik 20 punten van PSV, geloof ik, afstand werd, en het jaar daarna met Jurgensen.
Dat klopt.
De discussie, wie was de belangrijkste? Want je kan van alle 11 basisspelers kan je een pleidooi houden dat ze het belangrijkste waren. Zeg maar van Karstorp ja, tot de Toornstra van Elia tot de
competitie. Dus viel dat seizoen echt gewoon heel goed samen.
Maar daarom vind ik wel van want ik was in mijn hoofd bezig met het lijstje. Ook, hoor. Met dat lijstje was ik bezig. Ik was al die goals aan het kijken. Dat ik zag 58 goals.
Maar ja, maar zo'n momentje was het ook een paar jaar geleden toen hij die meer dan 50 had gemaakt. En dat al die goals zeg maar achter elkaar werden geplakt in zo'n video van 5. Ja. Dan dacht je ook, jeetje, wel een goede spits. Oh, jeetje, wat een goede goals. Wat een mooie momenten al. En dat is ook wel zo. Het is zo, achteraf zo vreselijk jammer dat hij niet weg is gegaan na 2 jaar.
Ja, het chagrijn blijft denk ik toch wel een beetje hangen rondom hem.
En hij heeft gewoon 2 miljoen euro per jaar gekregen voor niks doen de afgelopen jaren. En dat is
wat het steeds is geweest. Het was wel een man steeds van oplevingen. Want wat jij noemde PSV. Ja. Kijk, mijn favoriete Jurgensen moment was inderdaad ook wel Vitesse uit. Omdat ik erbij was. En omdat dat uiteindelijk een soort van voorbode was op het kampioenschap. Maar ik weet ook nog wel die wedstrijd in Eindhoven. Dat we met Van Beek een rode kaart kregen de laatste 10 minuten. De laatste kwartier geloof ik.
Schoot
dat Jurgensen die bal vanaf de middenlijn ongeveer raakt. Ja. Die speelde daar toen ook zo goed. Ja. En zo hebben we een paar keer gehad. Sterker nog, ik weet nog afgelopen winterstop. Toen er ook al interesse was vanuit Turkije. Had hij ook 2-3 goede wedstrijden. Dat er toch ook weer verhalen waren dat mensen zeiden. Ja, we moeten hem eigenlijk niet wegdoen. Want hij is nog zo belangrijk. Hij heeft af en toe weer zo'n opleving. Dat je denkt, daar is hij weer. En dan was het toch weer
Een blessure.
Een blessure of weet ik wat het was. Dus het is vooral heel erg zonde dat het zo gelopen is.
Ja.
Maar ik denk dat wel. Ja, dat we hem wel moeten bedanken.
Wat was er gebeurd als je naar Newcastle United was gegaan?
Dan hadden wij heel veel geld gehad.
Dan hadden we ook weer heel
snel over de toonbalk gegooid.
Dan hadden wij waarschijnlijk nu een spits die jij net noemde. Een of andere gozer die niemand Smile kan. Die bij Kas Eupen speelt of zo. Hoe had het kunnen lopen? Ik hoop dat het verhaal
hadden
van Jurgens.
Hadden we hem dan inmiddels alweer teruggehaald? Omdat hij daar dan 2 seizoenen niks had gepresteerd.
Ja, waarschijnlijk ja.
Dat zou gebeurd zijn.
En dan was het nu een held geweest. Als hij hier niet uit de verf gekomen, dan waren we helemaal gedesillusieerd. Ja. Dus misschien moeten we maar blij zijn dat het zo is gegaan.
Goed. Ik wil in ieder geval bedanken voor bewezen diensten.
Moeten we dan pellen halen?
Nee. Ik word blij van die Capelle. Als je de statistiek van Pelle bekijkt, word je helemaal duizelig. Zeg maar van die scoorde eigenlijk ook bijna geen penalties. Dat waren natuurlijk alleen maar goals.
En die kon ook geen penalties nemen.
Die liep ongeveer 1-1.
En bij Feyenoord.
Bij Feyenoord. Ja, dat is echt sick. Alleen, dat is het gevaarlijke van Pelle voor hemzelf. Als hij nu terugkomt, gaat hij natuurlijk nooit leveren. Gaat hij nooit meer zoveel presteren als wat hij gedaan heeft. Hij is 36?
36, ja. Mm-hmm. En hoef je ook niet te verwachten.
Als pinch hitter zou het leuk zijn, maar moet je iemand nu? Wat zal die willen? Ja, die zal niet voor 2 ton willen komen.
Die heeft volgens mij 15 miljoen euro per jaar gebeurd daar. Hè? Daarin
nee,
China.
Zeker. Als we hem goed prikkelen, kan hij ook meteen aandeelhouder worden.
Ik denk dat Parma hem ook nogal goed heeft betaald.
Ja?
Ja, dat weet ik bijna wel zeker.
Hij heeft in Engeland ook goed geboerd. Voor het geld hoeft hij het niet te doen. Dus als hij iets moet doen, is het gewoon puur dat hij het leuk vindt. Alleen ik denk dat het afbreukrisico voor hem zo groot is. Dat hij zelf wel in zijn hoofd heeft dat hij dat lekker
en
niet
moet doen. En je hebt ook gewoon 4 miljoen euro voor Bozenik betaald. En dat is je kapitaal.
Ja, maar daarom kun je beter geen nieuwe spits halen. Waarvan je denkt, hey, in dezelfde categorie kun je maar beter eentje halen. Zoals Pellen, die je echt als plan B kan gebruiken. En die totaal
als
iets
je
anders
is. Als je dat zou willen, dan moet dit. Hoe staan jullie daar tegen oud-Feyenoorders die terugkomen? Want
ja, het lijstje met succesvolle rentrées is niet zo heel groot. Ik kom niet heel veel verder dan Kuyt en Van Persie. En dan houdt
van
het
wel. Van Bronckhorst.
Oké, er zijn er blijkbaar wel meer.
Ik had echt gehoopt dat vorig jaar Feyenoord de Guzman had gehaald in plaats van Texera.
Ja, daar hebben we het ook zo vaak over gehad.
En nu mocht hij weg.
Dat zijn de verhalen. Maar iemand die wel gekomen is, en dat zat toch wel al eventjes in de lucht, is vandaag, op maandagavond nemen we op, is eindelijk gepresenteerd onze nieuwe centrale verdediger, Gernot Trauner.
Dus heb je wel gedoucht nu net? Toen je terugkwam? Want je hebt toch de hele week bij de gate gestaan?
Potverdikkie. Ja, jullie weten het. Ik neem Feyenoord Transfermarkt zeer serieus als het gaat om scoopies. Dus hij had op Insta had hij gezegd van ja, dit zijn de vluchtgegevens van Trauner. Hij komt afgelopen dinsdagavond, dus een week geleden, zou hij om 9:00 aankomen. Mijn vriendin was toevallig weg met een andere vriendin. Dus ik dacht, ja, ik zat een beetje te zappen, was geen reet op tv. Dus ik zat in de groep-app van Kein Gelul, zat ik met de jongens te appen van, joh, wie heeft er zin om vanavond mee te gaan naar Schiphol? Ja, iedereen zei, gast.
Was ik Schiphol? Was niet 16 over?
Nee, het was echt Schiphol. Dus iedereen had zoiets van, ja, nee, want ik heb... Nou ja, ze hadden allemaal excuses, maar niemand had zin om te gaan. En ik dacht, ja, ik wil wel gaan. Ik vind ook echt, bij die Turkse tafereelen dat zo'n speler opgewacht wordt. Opgewacht klinkt verkeerd, maar dat hij onthaald wordt. Dat hij
opgevangen.
Ja, het gevoel heeft van,
sta jij daar met je Feyenoord-sjaaltje?
Nou ja, goed, dus ik dacht... Nee, op een gegeven moment dacht ik, nee, ik ga het ook niet doen. Want ik ben eigenlijk ook dit te verlegen voor. Maar toen zaten de jongens me een beetje op te hitsen. Zo van, ja, ik kan niet. Maar ga nou. En toen dacht ik, ja, misschien moet ik ook een keer gewoon over mijn eigen angsten heen stappen. Dus nou ja, daar ging Johan dinsdagavond in het autootje richting Schiphol. Bleek hij sowieso al eerst 40 minuten eerder aan te komen dan gepland. Dus ik moest nog haasten ook. Ik heb moeten rennen oprecht. Ik heb gerend van het moment dat ik geparkeerd heb. Ah, na die aankomst al, dat gaat me niet gebeuren. Dat ik aankom. Dat hij net, dus ik was, twee minuten nadat hij geland zou zijn, stond ik bij die gate. Uur staan wachten. Geen trauma. Ja. Dus ik dacht...
Dat is knap zuur.
Ja,
dat was ook een trauner. Gernot Trauner, waarvoor je naar Schiphol bent gegaan. Niet eens Stefan de Vrij. Of,
nee, maar ik wil die traditie. Messi. Ik wil die traditie erin brengen. En weet je, van de eerste was volgens mij, dat was toen nog op 16hoven, was het volgens mij met Senesi. Volgens mij de neef van Bijlo heeft Senesi toen opstaan wachten.
Serieus?
Ja. Bij Balde waren er een aantal mensen, waren er, waaronder Feyenoord Transfermarkt zelf, die op Schiphol waren om hem een sjaal te overhandigen en welkom te heten. Het was echt wel rete troostelen, want dinsdagavond 9 uur, er is geen vlucht meer, er loopt bijna niemand. Ik stond in mijn eentje met een paar van die gasten die aan iedereen gratis coronatest moesten uitdelen. Dus ik stond daar in mijn eentje, ik dacht, als die komt, dan denkt hij ook van, is dit Schiphol? Eigenlijk is het natuurlijk wel beter, maar...
Bij de volgende... Als er weer iets happening is...
Ja, ja.
En ik hoef niet te werken...
Dan ga jij mee?
Ga ik met jou mee.
Afgesproken.
En dan nemen we zo'n Kangaloo-sjaaltje mee.
Gooien we die om zijn nek?
Gaan we die... En dan gaan we gelijk vertellen... Dat we te luisteren zijn op Spotify en zo... En dat hij gelijk weet... Oh, die gasten die zijn serieus te nemen.
Spreken we deze af.
Ja?
Doen. Aanstaande donderdag moet het dan gebeuren. Dan moeten we in die tweede ronde van de Conference League... moeten we het wederom op gaan nemen tegen Drita in de thuiswedstrijd. Maar voordat we die wedstrijd gaan voorbespreken... Ja, kijk ik even naar jou, Misha. Wil jij deze week...
Heb ik de eer?
Wil jij de honneurs waarnemen om Wesley te vervangen... en de Insta te doen deze week?
Dat wil ik heel graag. Ik heb er wel weer een paar die Wesley mij heeft doorgegeven.
Oh, hij heeft wel zijn huiswerk gedaan?
Ja, ja, okay. Zeker.
Oké, okay, heel goed.
Ik heb het heel druk gehad met werken, horeca. Ik heb veel tijd daarin moeten investeren.
Nee, heel goed.
Maar Wes heeft netjes alles doorgespeeld naar mij.
Oké. Okay.
En
wat hebben we deze week?
Nou, zijn jullie wel eens mee uit eten genomen?
Nou ja, zeker.
Ja, door twee vrienden.
Ook, ja, toevallig.
Nou, sterker nog, ons Wouter Burger en Jensje Toornstra, die hebben Guus Teeuw op sleeptouw genomen.
Oh.
En die zijn gaan eten bij de Italiaanse lunchroom La Salute in Rotterdam. En de eigenaar heeft er een kiekje geplaatst daarmee, dus die zijn lekker wezen lunchen daar.
Ik wil hier toch even aandacht voor, want ik volg Guus Teeuw nu een beetje.
Vertel.
Ik heb hem eerst bij Andy in de auto, heb ik hem een half uur zitten bekijken. Toen hoorde ik hem een paar dagen later, een dag na die wedstrijd in Kosovo tegen Drita... was hij bij onze collega's, onze vrienden van de Core Podcast. Ja, het is hartstikke leuk dat hij overal
die
achter de
persoon... Die jongen is zo blij dat hij weer terug in Nederland is.
Ja, is leuk.
Dat meen ik echt.
Maar ik raad iedereen aan, luister die Core Podcast. Ik denk dat hij bezopen is. Hij klinkt alsof hij bezopen is. En dat lijkt me nog niet helemaal de bedoeling. We hebben daar uitgelijk gespeeld. Het was geen denderende wedstrijd. Hij speelde niet goed. Dus iets meer rust, iets meer
dag
focus.
Dag na de wedstrijd. Dus dat is het momentje dat het mag.
Dat je helemaal voor mag...
Of
hij
zegt
heel veel pillen, maar hij is hyper de pieper. En ik vind dat hartstikke leuk, maar dat vind ik wel leuk dat hij dat gewoon in het veld doet. Ik begin nu al een beetje geïrriteerd te raken van Guus Teeuw en zijn media optreden. Laat hem gewoon even focussen op het voetbal.
Media optreden. Hij heeft in een restaurantje gezellig gegeten met Wouter Burger en Jens Toornstra.
Waarschijnlijk heeft hij daar dus al die alcohol naar binnen gehakt en is hij s'avonds bij Core Podcast gaan zitten.
Ja, daar Toornstra er wel voor uit om iemand gewoon stiekem heel erg lazerus te voelen.
Ja, als ze daar een beetje goede Barolo hebben,
alcohol, of ondertussen
een Cusotje.
Okay,
Italiaans restaurant, hè? Dus hij heeft gewoon een goede Barolo gedronken die avond waarschijnlijk.
Ja.
Oké. Okay,
Mira Moretti.
Maar nu even focussen op het voetbal, Guus.
Hoppa. Oké. Okay. Onze Aliou, Die is ook heel erg druk bezig met het promoten van medespelers. Want die heeft op zijn Insta gezet dat iedereen Marcus Pedersen moet gaan volgen.
Ik zag dit en ik vind het fascinerend op 24 verschillende niveaus.
Dat is een goed ventje, hè?
Nou ja, even los van dat ik Baldé gewoon alles wat hij doet vind ik leuk. Echt oprecht, ik vind alles wat hij doet vind ik leuk. Ook nu met het shirtnummer. Trauner wilde graag zijn oude shirtnummer, wat hij ook in Oostenrijk droeg.
Nummer 18.
En ja, dat was het nummer van Baldé. Die zegt, geef mij 14. Maar dat vind ik al leuk, dat hij niet denkt, nee hoor, dat is mijn nummer. Ja, waarschijnlijk denkt hij dichter bij de 11. Nu heb ik een basisplaats.
Ja.
Maar, weet je, wat de laatste verhaal die wij hoorden, is dat Baldé geen Engels spreekt, dat alleen maar Frans. En dan een Noor. Een groter contrast kan ik bijna niet voorstellen.
Nee, volgens mij ligt hij heel erg goed in de groep. Volgens mij wordt iedereen heel vrolijk van hem.
Nee, zeker. Maar waar ik behoefte aan heb, dus ik weet dat mensen binnen Feyenoord dit luisteren. En ik verwacht dat eigenlijk wel binnen een week op mijn bureau. Een soort van organogram of een soort van pictogram. Een soort van hoe de vriendschappen in die selectie lopen. Want ik ben wel nieuwsgierig van waar Baldé in de hiërarchie van vriend. Ik denk dat inderdaad iedereen zijn beste vriend is. Maar goed, dat hij oproept, gaat Pedersen vol. Ik kom daar niet bij. Ja, jij kijkt me heel guitig aan,
ja,
Marijn.
Ja,
helpt hij ook Pedersen een beetje acclimatiseren in Rotterdam? En dat, ja, dat hij dat ook...
Hij is er een persoon voor. Ja. Hij kent het zat inmiddels al op zijn duimpje, spreekt de taal vloeiend.
Dat zou een stunt zijn. Dan kan Aliou wel. Laat wel deze.
En dan rijdt hij volgende week ook in een Ferrari.
Ja, maar nogmaals, ik weet niet of Disney nog een seizoen doet, maar gewoon... misschien moet Disney ook besluiten van we stoppen met Feyenoord. We gaan gewoon een jaar lang Baldé volgen.
Maar het is wel überhaupt wel fascinerend. Een speler die uit een heel ander continent komt, een hele andere cultuur. Ja. Op jonge leeftijd die hier komt, als je die goed volgt.
Ja.
Dat is denk ik echt heel interessant.
Denk ook oprecht. Ja, Feyenoord is nu ook natuurlijk bezig met die Karim Dermane, die nu bij onder 21. Die is nog geen 18, dus die moet nog wachten tot die 18 is dat hij contract krijgt. Maar die komt uit Togo, en natuurlijk ook een land uit Afrika. Ja, ik vind dat wel heel, heel interessant. Ik vind dat heel boeiend hoe dat allemaal gaat. Kom allemaal uit de stal van de zoon van Arnesen. Daar moeten we het ook nog een keer over hebben. Want het is wel een beetje dubieus. Maar als het allemaal talenten zijn. Want die Dermane laat goede dingen zien bij de jeugd. Bij onder 21 oefenwedstrijdje.
Ja, hoezo Paul... dubieus?
Daar gaan we het nog een keertje in de podcast over hebben.
Er is al redelijk wat over gezegd en geschreven.
Daar gaan we het nog een keer over hebben. Maar goed, wat heb je nog meer in de Insta?
Hebben jullie ooit wel eens een keer een villa gekocht van 6,5 miljoen?
Ja, in SimCity misschien of zo, maar
ik heb er een paar.
Nou, dan heb jij een compagnon erbij.
Ja.
Want onze Robin van Persie,
daar is
die heeft voor 6,5 miljoen euro een kast van een huis gekocht van Michel Peridon. Ja. Hey. En dat is ook een Feyenoorder.
Ja.
Dus die hebben gewoon een handje klap gedaan.
Dus Peridon heeft nu 6,5 miljoen in het zakkie. Heeft hij rechtstreeks nu bij Feyenoord aangeboden, zeg van joh, haal er een verdediger van de middenvelder.
In feite heeft Van Persie onze selectie straks versterkt.
Ja, dat zou mooi zijn.
Het
is wel een leuk verhaal, hè? Die Michel Peridon is helemaal trots dat hij zijn huis aan Van Persie heeft verkocht.
Ja. Maar ik heb toevallig wat foto's van het huis te kijken. Van Persie heeft 2 kinderen. Ik denk dat je daar wel met 48 kinderen kan wonen. Zo
ja,
groot.
Maar beginnen zo nu een beetje te puberen. En Robin denkt, die gun ik wel even van wat ruimte.
Ga jij maar naar je verdieping.
Of hij heeft gewoon heel veel kamers nodig om zich te kunnen verstoppen voor zijn puberende kinderen. En dat zij dan niet weten in welke kamer die zit.
Zo, verstoppertje in het huis van Persie. Dat klinkt wel als soort van als ultieme wishlist wat ik ooit dan een keer zou willen doen.
Ik ben trouwens wel overigens echt heel blij dat hij bij de technische staf zit van Feyenoord.
Het is leuk, hè? Het ziet altijd als ik die beelden zie van hoe die ook lijkt te genieten op die bank. Als die dan,
maar sowieso heb ik het idee dat die hele technische staf een leuke chemie heeft met elkaar. Ja. Was het bij het doelpunt? Ik denk het wel, bij het doelpunt van Burger.
Ja, dat ze wel zo aan het lachen waren. Ja.
Met John de Wolf en Van Persie.
Pusic.
Ja, ook een mooie vent.
Zeker.
En ik moet helaas wel slecht afsluiten, mannen.
Oh.
Dit wordt een... Wesley is al in tranen, heb ik begrepen. Die huilen. Mm-hmm. Huilen.
Ja.
Want er gaat natuurlijk ook iemand Rotterdam verlaten.
Ja.
En dat is een schatje.
Ja, deze rubriek zal nooit meer hetzelfde zijn.
Nee, zonder Theresa is er eigenlijk geen Insta.
Ja, wat moeten we daar nou mee, Marijn? Kunnen we met deze rubriek nog verder gaan? Of...
Ja, gaan jullie lekker verder met die rubriek? Dat zal mij worst weten.
Ja, Theresa was al een beetje uit de rubriek. Omdat sinds zij een kindje heeft, doet ze niet zoveel meer modellenwerk meer. Dus dan post ze niet zoveel meer. Dus ja, dan zag Wesley niet altijd lekkers voorbij komen. Dus
is hij maar op zoek gegaan naar ander vlees.
Ja, Ja, nou, daar kunnen we het nog een keer over hebben. Want ik heb nu een pareltje gezien, een nieuwe partner van.
Hoe? Van?
Ja, Ruben Peters, de conditietrainer of de fysieke trainer. Die is
oh, die heb je laten zien, ja.
Die, nou ja, dat moeten mensen op Insta heel snel. Ine van Uitem of zo heet ze, Miss België voormalig. Indrukwekkend. Ja. Ik stel voor dat zij wekelijks in de rubriek terugkomt, okay. Want hele mooie vrouw. Maar goed, we dwalen weer.
Nou, over mooie vrouwen gesproken. Ja. Feyenoord heeft natuurlijk nu ook een vrouwenteam.
Ja.
En ja, mijn guilty pleasure. Ik zit er stiekem al eentje te volgen op Instagram. Ja. Sorry schat als je dit hoort. Maar Cheyenne van Goedberg, als ik het goed zeg, dat vind ik een mooi meisje.
Oké, okay. Ja. Maar wat nog veel leuker is...
Ze hebben gewonnen.
Hun allereerste wedstrijd, oefenwedstrijd weliswaar...
Tegen Standaard de Liège.
Tweemalig kampioen van België, dus dat zijn geen pannenkoeken.
Nee.
Hebben zij gewonnen, 1-0. De naam ben ik even ontschoten, maar die weet jij vast wel uit je hoofd, Misha.
Julie Scheiderberg.
Dat is de eerste doelpuntenmaker van Feyenoord. Maar wat ik wel... Kijk,
die weet jij even als uit je hoofd.
Ja, ik heb het aan
Julie.
Ik zeg het even.
Ja, maar ik heb het op mijn lijstje gezet, maar ik heb mijn lijstje net aan Misha gegeven.
Dus, ik ben zo dyslexie als een paashaas.
Ja, dus. Nee, maar wat ik wil hier wel even aandacht voor vestigen. Nou, we hebben het vorig jaar hierover gehad dat vrouwenvoetbal. Het interesseert mij niet zo erg. Nee. Dus ik dacht ook dat dit me niet zoveel zou doen. Maar ik merkte toch zaterdag, toen deze uitslag binnenkwam, dat ik dacht, hey, wat super vet dat Feyenoord toch die eerste wedstrijd, ja, al is een oefenwedstrijd. Dus dit is wel de toekomst.
Nee, maar dat is hartstikke leuk. We gaan er gewoon een paar keer heen ook.
Ja, zeker.
En
dat is dus mijn punt die ik wil maken richting Feyenoord. Ja, ik ben belerend vandaag, maar het is nodig. Als je dit serieus wil nemen, moet je er zelf op je socials ook aandacht geven. Ik zag alleen maar één tweetje. Ik heb op LinkedIn gekeken, ik heb op Facebook gekeken, ik heb op TikTok gekeken, ik heb op Instagram gekeken. Feyenoord heeft er verder niks aan gewijd. En dat ik van, als je dit serieus wil nemen, moet je daar ook uitpakken.
Juist.
Want het is wel een historisch iets dat de eerste wedstrijd gespeeld is en dus ook gewonnen. Dus hartstikke leuk.
Bij deze tik Jopie Feyenoord op de vingers.
Bij deze. Goed, nou dat gezegd hebbende, moeten wij nu het vizier gaan richten op aanstaande donderdag, zoals ik al zei.
We gaan weer voetballen.
Nou. Oh, je kijkt er heel erg chagrijnig bij. Nou, heb je er echt zin in of niet?
Ja, zeker. Een stadionnetje.
Oké. Okay. Nou, wil je er nog wat meer over zeggen of wil je het hierbij laten?
Nou,
easy win.
Je gaat er toch. Nou, ik denk dat het een 2 of 3-0 wordt, ja. Waar je verder niet al te enthousiast van wordt.
Is er ergens nog bij jullie een angst dat het niet goed afloopt?
Nee.
Ja,
thuis in de Kuip wordt het sowieso af.
Dat kan toch niet? Dat kan toch op geen enkele manier kan dit?
Nee, het kan wel, maar of het gaat gebeuren is een tweede. Nou,
zij gaan nooit een doelpunt maken, want ze kunnen geen bal vasthouden.
Ik begin echt heel vervelend te worden. Sorry dat ik het alvast zeg. Maar ik wil nu ook de commentator wil ik alvast een belerende berisping geven.
Wie was de commentator?
Weet ik niet, maar degene die aanstaande donderdag...
Ik wil nu alvast iemand aanspreken op gedrag dat hij nog moet gaan vertonen.
Dit is het niveau waar we nu moeten afzakken. Nee, die commentator van afgelopen donderdag, die noemde ongeveer 7 keer over hoe fantastisch ze konden counteren. Ja, dat denk ik van na 1 keer heb ik het wel gehoord. En dat konden ze helemaal niet. Dus ik hoef niet elke keer te horen dat ze zo fantastisch kunnen counteren.
Die man die moet ook gewoon zo'n wedstrijd toch vol lullen.
Ik snap ook dat hij ergens een samenvatting heeft gekeken. En dacht, ik zie een paar tendencies.
Een stekende counterploeg.
Dat konden ze niet, want ze wilden die bal zo snel mogelijk kwijt. En ze hoopten in de...
Die hebben vanaf minuut 1 gedacht, we moeten hier gewoon met... Niet 11 man gaan niet verdedigen. En
exact. En als we over de middenlijn zijn, dan gaan we maximaal met 2 man.
En dan krijgen ze na de wedstrijd krijgen ze allemaal een cornetto.
Ja. Trouwens, ik zit nu even na te denken. Ik ben wel bang dat het misgaat.
Oh god.
Ik ben wel bang dat het misgaat. Weet je, ik heb er heel veel zin in om weer naar de Kuip te gaan met heel veel mensen om me heen.
Ja.
Die heel enthousiast gaan meeleven. Hoeveel waren er bij Sparta? Toen was ik niet bij.
Mannetje of 10? 10, 11, 12 dacht ik?
12, als ik het goed heb.
En voelde dat heel erg intens?
Nou, valt nog mee. Het voelt nog niet vol.
Nou, ik denk, volgens mij mogen er 30 in, toch?
Ja, dat is echt wel veel.
Je moet zo'n Manchester United scenario een beetje voor je hebben. Ja. Die hele eerste ring
maar
vol.
Is het verstandig van Feyenoord dat zij hier geld voor hebben gevraagd? Of hadden ze gewoon moeten zeggen, iedereen met een seizoenkaart mag hier gratis heen?
Ja, maar kijk, elke euro die Feyenoord extra kan pakken nu met die wedstrijden gaan ze pakken.
Maar je kan het is voor elkaar voorkomen logisch. Maar mijn opa die zei al van, ja, we hoeven er toch nooit voor te betalen? Toen zei ik, nee, nu wel. Maar,
ja, maar wat heb je ervoor moeten betalen? Een tientje?
Geen idee eigenlijk. Ja, ik heb een kaartje zelf gekocht. Maar waar ik bang voor ben, ik zit even te denken, dat publiek, dat is zo'n factor. Het is allemaal zo opgeklopt. Ik ben nu Ik vertel natuurlijk dat ik dit weekend bij Club Brugge was. Ik ben bij Emmen NAC geweest. Ik ben bij NAC NEC geweest.
Voor de play-offs?
Ja, voor de play-offs. Ja. En nu bij Brugge. En die thuisploegen die winnen niet.
Oh. Oh, mijn god.
Dus misschien ligt het...
Of is het de vloek van Marijn?
Ja, dat
overal
ook,
Marijn
ja.
komt, dat
het
de thuisploegen
te dik bovenop ligt.
In dat geval krijg je een seizoenkaart in Amsterdam.
Graag zelfs. Ja. Zo, dat zou het zijn, hè? Gelijk degraderen. Hup, dag.
Ja, nee, dan heb ik het wel voor over om naar een heel jaar te gaan zitten.
Nee, dat offeren we je op. Nee, ja, ik snap wel wat je zegt. Want het is ook wel even wennen. Het voordeel is natuurlijk fijn dat het heeft nu... En met die oefenwedstrijdjes weliswaar veel minder publiek. En die play-offs vorig jaar... hebben we een beetje kunnen proefdraaien met spelen met
publiek. Die varen die gaan helemaal gesteld staan van... ten eerste het stadion
dat ook nog eens,
en daarna het publiek, die worden helemaal overdonderd.
En de stad. Je hoort toch van af en toe van die verhalen dat als er een Olympische Spelen is... dat er dan mensen uit Togo of zo dan naar de Olympische Spelen gaan en verdwenen raken.
Misschien daar kan ik je trouwens echt een supermooi verhaal over vertellen.
Nou?
Wij hadden, ik denk, volgens mij is dat 10 jaar geleden, hadden wij een... de lokale club, die had een oefenwedstrijd tegen het nationale elftal van Somalië.
Ja.
En die gasten zijn toen niet opkomen dagen. Want op het moment dat ze in Schiphol waren, zijn ze woep, zo het land uitgevlucht naar Frankrijk. Dus heel dat elftal was weg. Stonden er maar 3 op het veld. Ze waren allemaal gevlucht. Goed, hè?
Dat die Kosovaren gewoon überhaupt het stadion niet bereiken. Dat ze allemaal denken, het is gewoon te mooi. Ja, we doen ook nu heel laagdunkend over Kosovo. Nee, maar moet Arne Slot nog tactische foefjes gaan uithalen? Of moet je gewoon zeggen, joh, dezelfde elf als vorige week... misschien dan Bozenik in plaats van Bannis?
Ik zou een tactisch foefje, dat heeft Ruud Gullit wel eens heel gekscherend gezegd. Ik zou gewoon lekker op je eigen helft gaan staan. Ik zou die ballen voor schieten en tegen hun zeggen... gaan jullie er maar wat leuks mee doen?
Oké. Ja, nou, ik weet niet of ik daar van dat strijdplan...
Dat advocaat nog kunnen houden.
Ja, van dat strijdplan word ik niet zo blij om, hè?
Nee, ik denk dat, dat je gewoon lekker moet gaan beginnen met...
Dan zitten we met z'n allen negatief te kijken naar voetbal. Waarvan vind ik, wat is dit? Ja.
Hey, je moet gewoon...
En concerten, iedereen er klaar mee.
Dat we moeten gaan hopen op een counter tegen Drita.
Je moet ze gewoon 1 of 2 keer laten komen. Dan zijn ze daarna gelijk klaar.
Als je ergens weer het zaggerijn terug wil kijken in Rotterdam, moet je vooral dat doen.
Ja, rare plannen heb je allemaal. Hele rare plannen. Nee,
maar dat is inderdaad onzin. Je kan het gewoon op eigen kracht.
Even gewoon de voorhoede. Ja, een bak starten of niet? Marijn?
Nee.
Ik zou, als ik jou een bak... was, dan zou ik liever starten dan dat ik halverwege de wedstrijd inval. Gewoon, laat hem de eerste 45 minuten spelen, haal je hem er daarna uit.
Oké, en wat doen we dan met Linssen? Naar de bank? Of wordt dat een spits?
Ik zou Linssen spits zetten dan.
Oké, maar jij zegt gewoon Linssen rechtsbuiten en Bozenik in de spits. Ja, ik zeg Jaan Baks rechtsbuiten beginnen, lekker. En ik zou Bannis in de spits.
Ik snap trouwens niet waarom Sinisterra nooit als spits meer wordt gebruikt. Want onder Stand deed hij dat best wel prima.
Ja, heel goed zelfs.
Ja,
omdat Linssen geen linksbuiten is en je hebt ook geen alternatief op linksbuiten.
Linssen is wel linksbuiten.
Ja, maar dat vind ik dat hij niet kan, want hij heeft geen passeerbeweging.
Wat is het dan wel?
Ja, dat zoeken we nu al een seizoen lang zoeken we dat een beetje uit. Ik denk dat hij nog steeds het best rendeert als spits. Als rechtsbuiten hebben we 1 opleving gehad.
Of kan hij niet als aanvallende middenvelder spelen? Vroeger was hij dat echt.
Dat zou hij ook nog best wel kunnen. Maar goed. Het foefje waar ik aan zat te denken. Het was ook, niet per se dat ik het zelf bedacht heb. Want dat zag ik afgelopen zondag. Ferdi deed niet mee, omdat hij uit preventie werd aan de kant gehouden. Er stond El Bouchatoui als rechtercentrale verdediger. Is hij natuurlijk ook niet van oorsprong. Maar je hoeft niet bang te zijn voor hun aanvallen. Maar Bouchatoui brengt wel meer voetbal.
Kun je niet gewoon 3-4-3 spelen überhaupt?
Ja, maar ja, dan moet je... Ja, dat zou ook nog kunnen. Maar ik denk dat ik gewoon alleen El Bouchatoui in de plaats van Fer... dat je gewoon wat meer voetbal van achteruit...
Nee, die Trauner, die is gewoon fit. Die gaat gewoon gelijk spelen. Oh, nee, Tim is niet rechter. Nee, klopt.
Dat gaat hem sowieso.
Dan gaat Fer gewoon spelen.
Nou, voorspellingen. Misha.
2-0.
2-0.
4-0. Ja, 4-0. En de eerste goal van Jaan Baks. En Bozenik en Bannis.
Ja, ik denk... Ja.
En Sinisterra, weet je wat? De hele voorhoede maakt een doelpunt. Hatzee.
Mooi.
Goed.
We gaan ervan genieten.
Ja, we gaan ervan genieten, maar we gaan het nog niet afsluiten. Want kijk, ik ga nu het woord richting mijn compaan die aan de overkant van mij aan de tafel zit. Vorige week heb jij een vurig pleidooi gehouden.
Ik heb een heel vurig pleidooi gehouden, jongen.
Aan alle mensen om patron te worden. En mijn vraag is daar een beetje gehoor aan gegeven, Misha?
Er is niet zomaar gehoor aan gegeven. We hebben maar liefst 11 nieuwe patronen.
Oeh! Ja, daar word ik wel blij van, jongens. Ja. Of de luisteraars daar blijven worden, dat weet ik niet. Want Misha gaat natuurlijk straks weer zo'n pleidooi houden. Die komen hier niet meer vanaf.
Dat ga ik zeker doen.
Nou, kom maar op. Wie zijn de nieuwe leden van ons clubje?
Wij hebben als eerste hier Bart de Vries. Welkom.
Ja.
We hebben Xander Kerkhoff. Elise van Ast.
Elise, altijd, vrouwen zijn altijd goed.
Juist.
Altijd extra welkom.
Meer beter.
Zekers.
Ene Jury.
Ja.
Deze is echt heel mooi. Deze. Stefan Babovic. En daar staat er tussen aanhalingstekens, door zijn pa betaald. Dus welkom, Stefan. En hou je shirt aan.
Ja, en bedankt van je vader.
Ja. Ja. Erwin Nijdam.
Ja.
Jordi Kuipers. Gianni De Frettes, als ik het goed uitzeg.
De Frettes, dat klinkt een beetje Braziliaans. Precies, dat is wel onze nieuwe spits, ja. Welkom.
Lian. André van Hulsen, alias Kale Dree.
Kale Dree, wie kent hem niet? Dat klinkt als een volkszanger.
Ja, of als een rapper. Dr. Dre, Kale Dree.
Nou, ja, oké. Okay, ja, okay.
André, ik heb hoge verwachting van je.
Ja.
En Richard Meijer.
Potverdikkie, wel een lijst, jongen. Ja,
lekker,
daar ben ik
wel
trots op. Ja, ja. Misha, ja, ik geef jij dan nu, the floor is all yours. Ik denk dat jij wederom zo'n pleidooi eruit kan houden.
Dan ga ik het nu gewoon gelijk zeggen. Mensen, wil jij nou ook Patreon worden? En wil je ook benoemd worden in deze podcast? Dan ga naar www.keingeloel.nl. Kan je daar aanmelden om Patreon te worden.
Ja.
Of je gaat naar patreon.com/keingeloel.
Patreon.com/keingeloel. Ja. Ja, sowieso die website. Leuk om in de gaten te houden. Want we zijn sinds dit seizoen zijn we gestart met een pool. De Keingepool.
Ja, leg even gauw uit.
Nou ja, heel simpel. Wij hebben elke week gaan wij voor elke officiële wedstrijd gaan wij een vragenlijst met 11 of 12 vragen. Als je patron bent, heb je namelijk de kans om een extra vraagje in te vullen.
Ik kreeg al een mail, maar ja. Ik heb er nog niet echt heel veel aandacht aan besteed.
Nou ja, het kan alsnog. We gaan namelijk ook met periodeprijzen. Dus als je de eerste ronde hebt gemist, niet getreurd. Want je kan er alsnog instromen. Elke week gaan wij mooi een elftal vragen over de wedstrijd stellen. Jij hoeft, je bent nog geen 3 minuten bezig. Je vult het allemaal in, multiple choice. Wij kijken het na. We zetten het op de website keingeloel.nl/keingepool, kan je het vinden. dat is extra leuk, jongens.
En sterker nog, wij doen ook mee. Dus ja, wil je ons verslaan, dan
ja,
weet je...
Ja, wij deden niet zo goed. Ons. Wij hadden van de 35 mogelijke punten, hadden we alle twee 8.
Ja,
dus wij staan alle twee een beetje onderin, Misha. Maar goed, dat is ook leuk voor de mensen.
Want op basis van de wedstrijd tegen Dritta.
Ja. Dat had overigens niemand, maar dan ook niemand had de juiste uitslag voorspeld. Er was ook maar één iemand die een gelijkspel had voorspeld. En we hadden ook 350 inzendingen die meededen. Dus...
Ja, zo.
Het was wel een kleine verrassing. De Toto had hier goed bij gevaren. Hey, als laatste, dan wil ik even afronden. En dan richt ik het woord nu aan jullie luisteraars. Dat doen we eigenlijk natuurlijk de hele podcast al. Dit was een leuke podcast. Marijn, sowieso bedankt dat je wilde aansluiten.
Ja, graag gedaan.
Ontzettend bedankt.
Waarschijnlijk wel de laatste keer dit keer.
Ja, nee, het was echt noodgedwongen. We hebben jouw hulp nodig gehad. Maar ik wil eigenlijk alle luisteraars wel oproepen om met name volgende week toch wel echt in te gaan schakelen. Want volgende week gaat een hele bijzondere uitzending worden. Want het is namelijk volgende week... De uitzending dat wij 5 jaar bestaan. 5 jaar geleden was onze allereerste podcast. En volgende week, plus een dag, maar goed, ja, op zondag nemen we nooit op. Dus volgende week vieren wij ons 5-jarig bestaan. En daarin gaan wij in die podcast gaan wij bijzondere dingen onthullen.
Okay.
We gaan hele spannende dingen aan jullie vertellen. Er gaan grootste dingen gebeuren met Keingeloel. En wil je dat er meer van weten, ja, dan moet je dus echt wel volgende week inschakelen. Dus ik ga er van iedereen uit dat ze er volgende week weer zijn.
Zeker, en volg ons op onze socials.
Tot volgende week!